Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom in De Rots in de Branding. En vandaag en ook in de volgende uitzending zullen jullie verder kunnen luisteren naar het bijzondere verhaal van Jacques Fesch. Even in het kort zijn levensloop.
Jacques Fesch werd geboren op 6 april 1930 in Saint-Germain-en-Laye, ten noordwesten van Parijs, als vierde kind in een welgesteld gezin. Een nakomertje en eigenlijk ongewenst. Zijn vader was bankdirecteur en overtuigd atheïst, en die de huwelijkstrouw niet zo nauw nam. Jacques bekomt in zijn kinderjaren een zekere religieuze opvoeding en doet naar gewoonte van die tijd zijn eerste communie. Maar aan het geloof wordt uiteindelijk weinig gedaan en Jacques keert er zich snel vanaf. Vanaf de tienerjaren schenkt moeder Fesch veel minder aandacht aan haar kinderen.
Jacques bezoekt verschillende schoolinstellingen, maar regelmatig wordt hij er buiten gezet vanwege zijn luiheid en ongedisciplineerdheid. Hij vertoeft liever tot stukken in de nacht in het uitgangsleven en versiert de meisjes. Vooral veel geld heeft hij nodig. Ondertussen heerst er thuis een gespannen sfeer en gaan de ouders uit elkaar. Na zijn legerdienst verneemt hij dat zijn vriendin Pierrette een kind verwacht van hem en ze huwen voor de wet in Straatsburg en gaan inwonen bij haar ouders. Een maand later wordt dochtertje Veronique geboren. Jacques vindt werk in het bedrijf van zijn schoonvader, maar verduistert er geld en het komt tot een breuk met zijn schoonfamilie en met Pierrette, alhoewel ze toch contact blijven onderhouden.
Ondertussen wordt uit een losse relatie met Thérèse in 1954 een zoon geboren, de kleine Gérard. Maar ze hebben elkaar nooit ontmoet. Gérard werd afgestaan en als wees opgevoed. Het is pas in de jaren 90 dat hij ontdekte wie zijn vader was. We komen daar straks op terug.
Dan droomt Jacques Fesch om een wereldreis te maken met een zeilboot en om aan geld te geraken beslist hij een geldwisselaar te overvallen. Gewapend slaat hij de man neer, vlucht weg en wordt door een agent achterna gezeten. Tijdens de vlucht verliest hij zijn bril, zonder de welke hij moeilijk kan zien, en schiet lukraak in volle paniek deze agent dood. Hij komt terecht in de gevangenis Santé te Parijs in oktober 1954, in afwachting van het assisenproces, 3 jaar later.
Van bij aanvang betuigt hij toch oprecht zijn grote spijt en beetje per beetje komt hij tot het geloof en begint een spirituele weg.
Daarbij wordt hij geholpen door de gevangenis-almoezenier Pater de Voyot en zijn zeer gelovige advocaat meester Baudet, maar die hij allebei eerst afwijst omdat hij zich als een overtuigd atheïst voelt naar het voorbeeld van zijn vader.
Na amper 4 maanden in de cel beleeft hij een zeer diepe godservaring, waarna de weg open ligt naar het geloof en hij langzaamaan een echte christelijke mystieker wordt.
Tijdens de 3 jaren in de cel voert hij een correspondentie met zijn vrouw Pierrette zijn schoonmoeder Marinette, maar vooral met een zekere pater Thomas, Benedictijnen en abdij in de Bourgogne-streek uit de vroegere kennissenkring van zijn vrouw Pierrette. Na 3 jaar gevangenschap start dan het assisenproces. En bij dit proces zullen we even stilstaan. Jacques Fesch verscheen dus voor het Hof van Assisen van 3 tot 6 april 1957. Het proces verliep in een bijzonder klimaat, met zeer hartstochtelijke debatten, zowel in het gerechtshof als in de pers en vooral uitgaande van de 5 aanwezige politievakbonden. Alhoewel de feiten uiteraard totaal te verwerpen waren, blijft er tot vandaag de dag een wrange nasmaak hangen. In Frankrijk bestond nog de effectieve doodstraf door middel van de guillotine. Trouwens, de laatste keer was nog in 1977. De grote vraag was toen of het gerechtvaardigd was Jacques daartoe te veroordelen. Maar in de jaren 50 was de publieke opinie nog zeer positief ten voordele van het uitvoeren van deze effectieve doodstraf. Een opiniepeiling vermeldde toen 78%. Jacques werd dus verdedigd door advocaat Paul Baudet. Deze advocaat pleitte voor de jury onder andere het volgende.
Jacques Fesch is een persoon die door het lot in een tragische actie terechtkwam. Hij handelde in volle paniek en meegetrokken in de waanzin van een achtervolging, heeft hij geschoten. Moet ook hij nu echt gezonden worden naar de dood? De dood die men voor hem eist, staat dit in verhouding met de dood die hij heeft veroorzaakt? De dood van gisteren gebeurde tijdens een achtervolging, in volle tumult, in volle onredelijkheid. Morgen op de guillotine zal dat een beredeneerde, koude dood zijn. Gisteren was het de mislukking van de wil door een dierlijk instinct verwekt. Morgen wordt het een koude vastberadenheid van jullie wil die hem zal leiden naar de guillotine.
En advocaat Baudet benadrukte uiteraard ook het feit dat Jacques zijn bril was verloren en dus helemaal niet correct kon mikken. Zo herhaalde meester Baudet ook de letterlijke woorden van de openbare aanklager, die de doodstraf eiste, maar met het argument een voorbeeld te willen stellen naar de samenleving toe. En meester Baudet vervolgde tot de juryleden.
Gaan jullie deze fabel volgen, die men jullie wil opdringen? Denken jullie dat alles echt gebeurd is met de bedoeling om te doden? Heeft hij deze agent echt willen doden? Waar zou hij de haat gehaald hebben om de agent te doden?
De feiten werden dus door Fesch en zijn advocaat zeker niet ontkend. Maar de discussie handelde of de straf moest worden doorgetrokken naar een effectieve doodstraf met de guillotine. Maar de jury, zeker ook onder invloed van de kranten en de politievakbonden, spreekt zich uit voor de uitvoering van de doodstraf. Ook een gratieverzoek bij de toenmalige Franse president René Coty wordt verworpen. Op 6 april 1957 wordt Jacques uiteindelijk door het Hof van Assisen veroordeeld tot de guillotine. De executie vindt plaats op 1 oktober 1957 op de binnenplaats van de gevangenis. Beste luisteraars, vooraleer we het aangrijpend geestelijk dagboek van Jacques Vergès doornemen, geschreven tijdens de twee laatste maanden voor zijn executie, even een woordje over het proces van zaligverklaring en over zijn zoon Gérard, die hij nooit heeft gekend. Sinds zijn dood wordt Vergès beschouwd door vele katholieken en door de kerk als een voorbeeld van wederopstanding door het geloof. Na de executie van Jacques bekomt Pierrette zijn geestelijk dagboek gericht aan dochtertje Veronique en leest het dezelfde dag helemaal uit. Ook werden zijn geschriften en correspondentie verzameld en doorgenomen, waarbij zij werd bijgestaan door advocaat Paul Baudet en pater Thomas. In de jaren 70 van de vorige eeuw kwam er de hulp bij van pater Carmeliet Le Monnier en in de jaren 80 van een zuster Carmelites, Veronique genaamd, en een Italiaanse pater Salesiaan Giacomo Medica. En het is dan ook in de jaren 80 dat de geschriften van Jacques werden gepubliceerd, als ook in het Italiaans. En het meest gekende boek is Dans cinq heures, je verrai Jésus, journal de prison. Binnen 5 uren zal ik Jezus ontmoeten, gevangenis, dagboek. Een andere grote motor achter de bekendmaking is pater jezuïet André Manaranche. En in het laatst genoemde boek schrijft hij:
dank aan Veronique Vergès om, na 30 jaar stilzwijgen, in ziel en geweten te hebben beslist deze ontroerende en troostende getuigenissen kenbaar te maken aan de lezers.
In december 1993 opende kardinaal Lustiger, de toenmalige aartsbisschop van Parijs, het vooronderzoek met het oog op een zaligverklaring van Jacques Vergès. En hij verklaarde:
ik hoop dat Jacques Vergès op een dag vereerd zal worden als een voorbeeld van heiligheid.
En kardinaal Lustiger haalde een tweede belangrijk punt naar voren tijdens een bezoek in 1986 aan de gevangenen in diezelfde Santé-gevangenis. En hij zei toen tot de gevangenen:
Jacques Vergès kan je beschouwen als een hedendaagse persoon waarin je jezelf kan identificeren.
In 2009 werd de vereniging Les Amis de Jacques Vergès opgericht. Het is nu wachten op een wonder.
Zoals reeds vermeld in de eerste uitzending, werd in oktober 1954 de kleine Gérard geboren, uit een losse, eenmalige relatie met Thérèse Trogneau, verkoopster in een boekenwinkel. Zelfs op de rand van een verkrachting, zoals ze verklaarde op het Assise-proces. De kleine Gérard, die de naam Trogneau kreeg, werd volledig afgestaan en geplaatst door de sociale bijstand in gastgezinnen en werd nooit geadopteerd. Thérèse had niet de middelen en de gezondheid daartoe.
Op de leeftijd van 10 jaar veranderde de administratie zijn familienaam in Dronjou. Uiteindelijk ontdekte Gérard pas in de jaren 90 wie echt zijn vader was, dus 40 jaar later. Nochtans had Jacques voor zijn dood nog een brief geschreven, getiteld aan mijn zoon Gérard, opdat hij zou weten dat hij wel nooit zijn zoon is kunnen zijn volgens de wet, maar het wel is volgens het vlees en dat zijn naam gegraveerd staat in zijn hart. Het was een verlangen dat Jacques Fesch nog uitte juist voor de executie om alles te doen om de kleine Gérard te vinden. Maar alle pogingen van Pierrette waren daarna vruchteloos geweest.
Gérard werd ondertussen leraar muziek, speelt in een jazzorkest en is gehuwd met Camille, met wie hij twee zonen en een dochter heeft. Ze zijn niet gelovig. Ook hij verrichtte allerlei pogingen om zijn moeder terug te vinden. Zijn vader, nam hij aan, was overleden in de oorlog. Langs officiële weg lukte het niet, daar zijn moeder totale geheimhouding had bevolen. Ook de tv-zender TF1 vond het niet interessant voor de uitzending Uit het oog verloren. Maar ondertussen verscheen in het tijdschrift L'Express op 14 april 1994 een artikel met foto's over het werk van Jean Duchesne, medewerker van kardinaal Lustiger, over de affaire Fesch, over een moordenaar die de kerk overwoog zalig te verklaren.
En dan gebeurde er het volgende. De tweede oudste zoon van Gérard, dus kleinzoon van Jacques Fesch, gaat met zijn katholieke school op bedevaart naar Lourdes en brengt voor zijn ongelovige ouders een flesje met Lourdeswater mee naar huis. Maar het flesje komt terecht, ergens in de keuken, tussen de zeepproducten. Heeft Maria hier geholpen? We weten het niet. Maar alleszins, slechts 4 dagen later, op zaterdag 14 mei 1994, moet Gérard optreden voor een concert en de zangeres, overtuigd katholiek, geeft hem een grote omslag en zegt hem: dit moet je lezen. Het was het betreffende nummer van het tijdschrift L'Express. Zij vond de gelijkenis van Gérard met de foto van zijn vader zo treffend. Aanvankelijk is Gérard helemaal niet geïnteresseerd en pas thuis en pas na aandringen van een andere kennis neemt hij het artikel volledig door. En zo leest hij over Le Petit Gérard en moeder Thérèse en stelt vast dat de geboortedatum overeenkomt. Terstond neemt hij contact op met de auteur van het boek en begint alles in beweging te komen.
Er volgt een ontmoeting met Véronique, zijn halfzus en haar man Philippe. Daarentegen moeder Thérèse weigert hem te ontmoeten. Gérard pleit nu voor de rehabilitatie van zijn vader.
Ja, het is om de volledige waardigheid van mijn vader postuum te herstellen. Dat men erkent dat hij te snel werd gevonnist. Het is ook een aanklacht tegen de doodstraf, omdat zijn leven aantoont dat iedere mens kan veranderen, ondanks wat hij ook heeft misdaan.
Maar in een eerste uitspraak op 28 februari 2020 werd het verzoek afgewezen, omdat de grondwet daartoe moet worden aangepast. Als atheïst verklaart Gérard dat de zaligverklaring van zijn vader voor hem wel op een ander domein ligt. Maar toch verklaarde hij aan Aletheia.
Ik ontdekte voor eerst een moorddadige vader, maar wat mij daarna vooral opvalt zijn zijn geschriften, deze uitzonderlijke levensweg. En dan het feit dat mijn vader de dag nog voor zijn executie om mij bekommerd was. Ik werd me toen bewust van de grootsheid van de ziel van deze man, mijn vader, de enige die echt keek naar mijn lot van verlaten kind.
En zo hebben Gérard en zijn kinderen ondertussen hun familienaam laten omzetten van Drognou naar Fesch. Hij verklaart:
vandaag zijn mijn drie kinderen, net als ik, er trots op om ons zo te noemen. Een naam die zeker met bloed besmeurd is, maar een naam die 60 jaar later aangeeft dat elke man in staat is terug beter te worden. Wat een mooi voorbeeld van verlossing, aldus Gérard Fesch.
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, zo zijn we aangekomen voor de rest van deze uitzending en de volgende aan het dagboek dat Jacques Fesch bijhield de laatste twee maanden voor zijn executie, tussen 1 augustus en 30 september 1957. Het zijn brieven, waarvan we er een 10 zullen doornemen, geschreven aan zijn dochtertje Veronique, toen 6 jaar oud. We vullen zijn gedachten hier en daar nog aan met wat hij schreef in zijn correspondenties. De jaren in de gevangenis zijn een afwisseling van vreugden en pijn, van een sterk aanvoelen van Gods aanwezigheid en dan weer een diepe verlatenheid. Een strijd van goed en kwaad.
Ma petite fille chérie, ceci est mon journal, tout mon bien que que je te lègue à défaut d'autres biens que les pères ont coutume de donner à leurs enfants. Ce que j'ai, je te le donne pour le jour où devenue une femme.
Mijn kleine lieve meisje. Dit is mijn dagboek, mijn allerliefste, die ik je nalaat bij gebrek aan iets anders dan dat vaders de gewoonte hebben om te kunnen geven aan hun kinderen. Ik geef het je voor als je een vrouw bent geworden. Je zal het leven kunnen volgen van diegene die je papa was en die op geen enkel ogenblik heeft opgehouden je te beminnen.
J'ai depuis de longs mois tes photos devant les yeux et je dévore tes cheveux blonds que j'aimerais bien pouvoir toucher de mes doigts.
Reeds lange maanden heb ik je foto's voor ogen en hoe graag zou ik met mijn handen je blonde haren willen aanraken. Helaas kan ik je kinderkapriolen niet beleven, enkel ze inbeelden via de weinige brieven die over jou schrijven. Ik heb zojuist de laatste gelezen. Naar het schijnt ga je zitten op de koeien en lach je 's avonds uit volle borst in de badkamer omdat je ruikt naar de koeien.
Tu ris de tout ton cœur le soir à ta toilette parce que tu sens la vache. Petite fille chérie, quelles idées peuvent-elles bien trotter dans ta petite cervelle de 6 ans? Tu es si belle, Véronique.
Mijn kleine, lieve dochter, wat gaat er om in dat kleine hoofdje van 6 jaar? Je bent zo mooi, Véronique. Mogen het leven je zegenen en sparen van vrede verwondingen, waarvoor ik misschien verantwoordelijk zal zijn.
Ce papa, que tu aimais avec tout ton cœur de bébé quand nous étions tous ensemble.
Over deze papa, van wie je hield als baby uit heel je hart, toen we nog allemaal te samen waren, zal je weldra op een dag vragen stellen.
Je ne cherche pas à me justifier, mais je tiens que tu saches que ton père n'est pas celui que ton imagination pourrait te dépeindre.
Ik wens mijn gedrag niet te verrechtvaardigen, maar ik hou ervan dat jij zou weten dat je vader niet degene is die jij je zou kunnen verbeelden, maar dat hij iets sterks en waar bezit om aan jou te geven. Ik hoop op het einde van deze bladzijde je te laten aanvoelen wat het leven kan zijn, het ware leven. Indien je maar de grootheid en de prijs van een ziel kon aanvoelen en het weinige belang van wat men noemt aards succes.
Et le peu d'intérêt de ce qu'on appelle la réussite terrestre. Ces lignes ne seront pas vaines.
Dan zullen deze regels niet vruchteloos zijn. En dan zal jij misschien op een dag voor God tijdens een beproeving kracht en moed putten uit dit voorbeeld om te kunnen onderscheiden van waar het echte licht komt.
Je vais mourir, petite fille. Et ceci est une longue agonie, lucide et froide.
Ik zal sterven, klein meisje, en dat wordt een koude en heldere doodstrijd. Ik bezit geen enkel literair talent, maar ik heb gekozen om je elke dag enkele regels te schrijven. Alzo zal je me leren kennen. Mogen ik erin slagen al wat ik voel op dat papier over te maken.
Ainsi, tu apprendras à me connaître. Puissais-je arriver à transcrire sur ce papier tout ce que je ressens? samedi 3 août. Joie, 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 et grâce soit rendue à Dieu. Depuis 3 jours, j'ai de nouveau la foi.
Zaterdag 3 augustus. Vreugde. Vreugde, vreugde en dankbetuigingen moeten we richten naar God. Sinds 3 dagen heb ik het geloof terug. Niet dat het volledig weg was. Maar met de tijd en de beproevingen had het geloof zich comfortabel geïnstalleerd in een lauwheid die zelf door de hel niet geapprecieerd wordt. Natuurlijk moet ik je eerst vertellen hoe ik Christus voor het eerst heb ontmoet.
C'était un soir, dans ma cellule, il y a de ça bientôt 3 ans.
Het was op een avond in mijn cel, nu 3 jaar geleden. Ondanks al die catastrofen die over mij waren gegaan, bleef ik overtuigd atheïst. Ik vond zelf plezier in een poging mijn advocaat te bekeren tot een ontkenning van enig geestelijk leven buiten het lichaam.
Or, ce soir-là, j'étais dans mon lit, les yeux ouverts, et je souffrais réellement pour la première fois de ma vie avec une intensité rare. Et c'est alors qu'un cri jaillit de ma poitrine, un appel au secours, mon Dieu.
Maar die avond, ik lag in bed, de ogen geopend, en ik leed echt voor de eerste keer van mijn leven zeer intensief. Het is dan dat er een schreeuw welde uit mijn borst, een hulpgeroep, mijn God. En op hetzelfde moment, als een hevige wind die opsteekt zonder dat men weet waar vandaan, heeft de geest van de Heer mij gegrepen bij de keel.
Ce n'est pas une image. On a réellement la sensation que la gorge se resserre et qu'un esprit rentre en soi, trop fort pour l'enveloppe qu'il reçoit.
Dit is geen inbeelding. Je voelt echt je keel dichtgaan en de geest die binnenkomt, maar veel te sterk voor het lichaam die hem moest ontvangen. Het is het gevoel van een oneindige kracht en zachtheid die je niet lang zou kunnen verdragen.
Et à partir de ce moment-là, j'ai cru, avec une conviction inébranlable qui ne m'a pas quitté depuis.
En vanaf dat moment had ik het geloof terug met een onwankelbare overtuiging die mij sindsdien niet meer heeft losgelaten. Ik ben beginnen bidden en heb me gericht naar de Heer met een wil ondersteund door zijn machtige genades. Alles leek me gemakkelijk, warm en licht.
Tout me semblait facilité, chaleur et lumière. Lorsque le Seigneur s'empare d'une âme, il ne le fait pas chichement, mais avec la profusion d'un grand Seigneur.
Als de Heer zich meester maakt van een ziel, doet hij dat niet half, maar met een overvloed. Het is onmogelijk om dat ooit te vergeten. En zelfs als door bekoringen of zwakte van het vlees de christenen veranderen in lauwe schapen, dan blijft er altijd in het diepste van het geheugen gegrift deze uren van vrede en perfect geluk. Gedurende 6 maanden zocht ik de Heer door mezelf lange gebeden op te leggen en voortdurende meditaties. En hoe meer ik vooruitgang boekte, hoe meer de geest me vulde van zijn genaden. Deze gelukzalige, gemakkelijke fase eindigde op een avond, na een korte, maar intense eenheid met de Heer, die ik nooit zal vergeten.
Cette phase de félicité facile s'est terminée un soir par une union brève, mais intense avec Dieu, que je n'oublierai jamais. Ensuite, ce fut la sécheresse relative. Tout était devenu dur, sombre et lointain.
Maar daarna volgde een relatieve droogheid. Alles werd hard, somber en veraf. Af en toe nog enkele korte momenten, zoals de oase in de woestijn. Alle inspanningen die ik deed schenen nutteloos. Daarna volgde een langzame ineenstorting van mijn goede voornemens, van mijn ijver.
Je finis par croupir dans un marais de mollesse, d'indifférence paresseuse.
Ik dreigde weg te zinken in een moeras, in een luie onverschilligheid, in een afkeer van elke inspanning.
Tout en restant parfaitement convaincu des vérités de la foi. Autrement dit, je savais où était le bien, mais ne le faisais pas.
Maar steeds in een duidelijke overtuiging van de waarheden van het geloof. Met andere woorden, ik bleef beseffen wat goed was, maar ik deed het niet, want ik was moe en zwak. Ik ervoer mijn ontberingen sterker dan mijn weerstand. Ik bezat het geloof zonder de werken. Tot deze week bevond ik me in deze toestand. Maar nu klinkt de overwinning. De tijden zijn kort en ik heb nog veel werk te doen. Dus goede moed.
Mais maintenant, victoire. Les temps sont courts et le travail que j'ai à faire, long. Alors, courage.
Deze godservaring vond plaats in de nacht van 1 maart 1955. Reeds na een 3 maand gevangenschap. Hij hoorde toen ook een stem die sprak: Jacques, je zal de genade ontvangen voor je dood. Deze ervaring betekende ook de echte start van zijn ware bekering.
Daarbij moet vermeld worden dat Pierret de dag ervoor op bezoek was gekomen. En zij had hem verteld over de gevolgen van een dramatische gebeurtenis die had plaatsgevonden reeds een jaar voor de moorddadige overval. Het was een angstige gebeurtenis, maar van vertrouwelijke privéaard en die alzo niet verder publiek werd gemaakt. Maar door dat gesprek ontstond reeds in de ziel van Jacques een pijn die hem meerdere nachten belette te slapen.
Een tweede godservaring vond plaats in datzelfde jaar, 1955, op 2 december. Een nog grotere vurigheid nam van hem bezit. Een vurigheid waarbij hij bewust op een heldhaftige wijze zijn dood uit de handen van God wil ontvangen, voor zichzelf en voor de naasten.
Vendredi 9 août. Fête de Jean-Marie Vianney, dit le curé d'Ars. J'ai bien aimé sa vie prodigieuse qui fait mal par l'intensité de la souffrance que ce saint a atteinte.
Vrijdag 9 augustus. Feest, sterfdatum, van Jean-Marie Vianney, pastoor van Ars genoemd. Ik hou veel van zijn wonderbaarlijk leven. Maar het doet me pijn zijn intensief lijden te zien. Ik herinner me de beschimmelde aardappelen die hij bijna als enigste maaltijd innam en dat gedurende 20 jaar.
Qu'ai-je à dire avec mes plats cuisinés? J'en ai un peu honte. Même plus 2 mois à vivre et je reste docile aux aspirations de ma chair.
Wat heb ik daarop te zeggen met mijn klaargemaakte maaltijden? Ik ben wat beschaamd. Ik heb nog 2 maanden te leven. en ik blijf maar gehecht aan mijn lichamelijke verlangens.
L'aumônier est venu me voir ce matin. Je lui ai demandé de m'apporter la communion le vendredi.
De aalmoezenier bezocht me deze morgen. Ik vroeg hem de communie voor vrijdag. Op vrijdag draagt hij de mis op voor de ter dood veroordeelde Duitsers. Hij beloofde langs te komen en zo zal ik 2 maal de communie kunnen ontvangen per week. Maar dat is het maximum.
L'ennui, c'est qu'il va partir en vacances pendant 15 jours et que personne ne le remplacera. Je communierai donc en esprit et en union avec le Père Thomas qui offre le Saint Sacrifice tous les matins.
Wat wel vervelend is, is dat hij 14 dagen op verlof gaat en er geen vervanger beschikbaar is. Ik zal dus geestelijk ter communie gaan in eenheid met Pater Thomas, die het heilig misoffer elke morgen opdraagt.
Je me sens bien fatigué. Je lutte toute la journée recherchant Dieu. Jésus me donne la joie. Lorsque cette joie disparaît, je me retrouve seul avec ma misère.
Ik voel me moe. Ik vecht de hele dag om God te vinden. Jezus geeft me dan vreugde. Maar als die vreugde verdwijnt, voel ik me alleen in mijn ellende. Pater Thomas legt dit zeer elder uit in zijn brief van vandaag.
Nous sommes plusieurs à prier sans cesse pour toi. Et Jésus nous écoute, car tu demeures dans son amour malgré toutes tes souffrances.
We zijn met velen om zonder ophouden voor jou te bidden. En Jezus luistert naar ons, want ondanks je lijden blijf je in zijn liefde. Jezus wil je doen beseffen dat je niets kan zonder zijn hulp. Hij wil je nederig maken door je te leren dat Hij je enigste redding is. Dat je aanvaardt dat je uit jezelf niets kunt bereiken en dat je gelooft dat God tot alles in staat is.
Je te promets que si tu persévères dans la prière, à l'heure où tu t'y attendras le moins, Jésus t'exaucera d'une manière ou d'une autre, mais ce sera la plénitude de son amour que tu recevras toujours.
Ik beloof je, als je volhoudt in het gebed, Jezus je gebed zal verhoren, op een of andere wijze en op een uur dat je het minst verwacht. Maar het zal dan altijd de volheid zijn van zijn liefde die je zal ontvangen.
Bientôt, très bientôt peut-être, tu vas rencontrer Jésus, il faut t'y préparer. Prends ton chapelet et reste ainsi avec la Mère de Dieu.
Waarschijnlijk zeer weldra zal je Jezus ontmoeten. Je moet je erop voorbereiden. Neem je rozenkrans en verenig je met de Moeder van God. Zij beschermt je voortdurend. Als jij je gooit in haar armen, zoals een klein kind bij zijn moeder, zal zij je bewaren van elk kwaad en je leiden naar Jezus.
Tot zover deze brief van Pater Thomas.
Priez, priez sans cesse. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Aucune prière ne m'apporte plus de consolation que les Ave et Salve Regina.
Bidden, bidden, zonder ophouden, dat moet ik doen. Het gebed dat me het meest troost geeft, is het Ave Maria. En het Salve Regina. Fatima en Lourdes zijn me een grote hulp als mijn geloof wankelt. Men moet ook bidden tot het Heilig Hart van Jezus, die over de kinderen de schat van zijn liefde laat storten.
Il pleut. Le crépitement de la pluie sur la cour des promenades résonne dans ma cellule. Je me sens plutôt triste.
Het regent. Het getik van de regen op de binnenplaats klinkt tot in mijn cel en maakt mij droevig.
Je pense à toi et à tout ce que ta maman m'a appris. On t'a acheté un disque des chansons d'Alice au pays des merveilles et tu l'as appris par cœur. Comme j'aimerais pouvoir te l'entendre chanter.
Ik denk aan je, Véronique, en aan alles wat je mama me heeft geleerd. Men heeft voor je een plaatje gekocht met een liedje van Alice in Wonderland en je hebt het van buiten geleerd. Wat zou ik het je graag horen zingen? Ik bid elke dag tot onze lieve vrouw dat zij je overstelpt van genade en je beschermt. Dat zij je bespaart van de bitterheid van het lijden en van verwondingen van je kleine, zo zuivere zieltje.
Que ne puis-je te serrer une dernière fois dans mes bras? Et pourtant, l'amour que j'ai pour toi, et qui me ferait
de ma vie. Zou ik je nog eenmaal in mijn armen willen drukken? Nochtans is de liefde die ik voor je voel maar een povere weergave van de liefde van Christus die jou oneindig bemint. Veel meer dan ik het zou kunnen. Heb vertrouwen in zijn liefde dat het meest duurzame is. Wat is het toch moeilijk om te beminnen? Nu versta ik pas goed een acte van geloof. En deze zin van de heilige Theresia van Lisieux. Het is niets anders dan het vertrouwen die ons moet leiden naar de liefde. Vanaf deze avond doe ik definitief afstand van de klaargemaakte maaltijden.
C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. À partir de ce soir, je renonce définitivement aux plats cuisinés. Jeudi 15 août, Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. C'est la dernière grande fête pour moi, et il faut que je prie plus longuement notre Mère en ce jour qui célèbre son entrée au ciel.
Donderdag 15 augustus. De ten hemel opneming van de Allerheiligste Maagd Maria. Het is mijn laatste groot feest. Ik moet langer bidden tot onze moeder op deze dag waar haar intrede in de hemel wordt gevierd. Ik denk dat ik haar nu vele dingen mag vragen. Ik ben zeker dat zij mij hoort en mijn gebeden in ogenschouw zal nemen.
Je me sens un peu plus seul ce matin. C'est toujours la même chose. Lorsque je ressens la joie que Jésus me donne, je me promets à moi-même d'être fort.
Ik voel me meer eenzaam deze morgen. Het is altijd hetzelfde. Als ik de vreugde ervaar die Jezus me geeft, dan beloof ik sterk te zijn. Maar van zodra er wat schemering over mijn ziel ligt, begin ik terstond te kreunen en eis ik luid het begeleidend licht op.
Que j'ouvre les yeux et l'abomination de l'échafaud se présente à mon imagination.
Open ik mijn ogen, dan zie ik ook de gruwel van het schavot in mijn verbeelding.
Il faut rendre gloire à Dieu.
We moeten eer brengen aan God. Het is Hij die ons redt door zijn werken. En wat vraagt Hij ons? Zijn gaven niet te weigeren. En ons over te geven aan zijn wil. Van zodra God merkt dat we van zijn gaven goed gebruik maken, stelt hij ons zeer discreet nog een heel kleine inspanning op. En als we deze aanvaarden, komt er een overvloed van genade over ons.
Pourquoi était-il là tout à l'heure et plus maintenant? Je m'interroge en vain, bien que je sache parfaitement qu'il ne s'agit nullement d'un mécontentement du Seigneur.
Waarom is God er daar straks wel en dan nu niet meer? Ik vraag het me vruchteloos af. Alhoewel ik weet perfect dat het niet is omdat hij ontevreden is. Men spreekt veel over de limiet, de maat. Elke ziel bezit een eigen, gemaakte limiet. En voor velen vormt dat een excuus om niet verder te groeien. De kleine Theresia zegt het zo lief.
Que s'il existe des lys ou des roses dans le jardin du bon Dieu, on y trouve aussi des petites fleurs plus humbles.
Er groeien in de tuin van de goede God lelies en rozen, maar er bestaan ook kleine, meer nederige bloemen. Als de Heer wandelt in zijn tuin, beleeft hij evenveel vreugde aan de kleine bloemen als aan de grote. De vraag blijft of wij ons moeten beschouwen als viooltjes of lelies. Ik denk dat eens daarboven vele viooltjes vaststellen dat ze, met een klein beetje meer moed, lelies hadden kunnen zijn. Vaak stoppen we met groeien, opdat we weigeren om alles te geven.
Il arrive un moment où nous disons non.
Er komt een ogenblik dat we nee zeggen. Misschien beseffen we het niet helemaal.
Ainsi moi, qui fume encore une dizaine de cigarettes par jour, seulement en fumant, je fais la preuve que je préfère le tabac à l'amour de Jésus.
Ikzelf rook nog elke dag een tiental sigaretten. Maar met dat roken verkies ik tabak boven de liefde tot Jezus. Het is niet dat een sigaret zo een waarde heeft in zichzelf. Maar als ik de wil heb om ermee te stoppen, dan wordt dat offer zeer aangenaam voor Jezus. Jezus wil mij niet folteren. Maar hij wil dat ik hem bemin boven alles.
Et j'en suis encore bien incapable, puisque tous les jours, une main coupable, guidée par une mauvaise conscience, se dirige vers le paquet de gitane.
Maar ik ben er nog niet toe in staat, want elke dag is er een schuldige hand, geleid door een slecht geweten, die zich richt naar dat pakje sigaretten. Het belang van dat offer moet je niet zien in hetgeen je offert, maar in de inspanning die je ervoor doet. De schepper eist de liefde op van zijn schepsel. Hij heeft dorst naar onze liefde. Dus moet. Met een beetje goede wil bereiken we alles. Over 10 dagen rookte ik nog 20 sigaretten. Nu nog 10 en volgende week misschien geen enkele meer. Ik zou het zo graag hebben. Ik heb nog zo weinig tijd voor mij.
Alors courage. Avec un peu de volonté, on arrive à tout. Il y a 10 jours, je fumais 20 cigarettes, maintenant 10, et la semaine prochaine, peut-être plus du tout. Je le voudrais bien, j'ai si peu de temps devant moi. »